Hoe denk je dat het met de Heer ging? Ja, ik moet toch naar die microfoon toe. Hoe denk je dat het met de Heer ging? Hoe kwam de Heer aan zijn wijsheid? Ik zwijg nu. Enig idee?
Omdat hij constant in contact stond met de Vader.
Prima. Nog meer? Hij leerde in de tempel. Wat bedoel je dan met hij leerde in de tempel? Hij heeft geleerd van wat... Ja, oké, zo bedoel je het. Er staat dan eigenlijk daar wat anders, maar dat geeft niet. Maar goed, hij heeft ook zelf geleerd. Nog meer? Ja? Ja. Dat is waar. Maar hoe kwam die Christus scheppingskracht dan? Hoe kwam wijsheid dan? Want Ida zegt, hij was een baby. Ja, nee, maar... Nee, maar hoe deed hij dan die wijsheid op? Had hij een kant-en-klaar pakketje meegenomen uit de hemel? Ik vind het leuk. We gaan kijken, want ik doe het niet voor niks zo. We gaan kijken naar Lucas 2. Ik denk, ga even kijken. Maar het is zo magnifiek als je die schrift opendoet. En ik moet zeggen dat ik vond dit zelf een hele... Ja, ontdekking klinkt zo eigenwijs. Het gaat me om Lucas 2. En ik lees vers 40. En inderdaad heeft dat te maken met het moment wat Gert net noemt. Lucas 2 vers 40 zegt dan... Het kind groeide op. Dat vind ik ook als een opmerking. Het kind groeide op. En daar kun je een heleboel dingen bij denken. Maar het kind groeide op. En werd krachtig. En het werd vervuld met wijsheid. En de genade Gods was op hem. Het kind groeide op. Werd krachtig. En werd vervuld met wijsheid. En de genade Gods was op hem. Er staat, hij nam toe. Nou, laten we kijken nog even een tekst verder. En dat is dan in 52. Dat is ook zo'n tekst. En dat zijn best dingen om goed over na te denken. Wat staat er nou eigenlijk? En Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen. Dus hij werd vervuld met wijsheid en de genade Gods was op hem. En hij nam toe in wijsheid en grootte bij God en mensen. En hoe verliep nou dat toenemen? Want dat is toch wel een punt. En hij nam toe in wijsheid, in grootte enzovoort. Wat, hoe gaat dat toenemen dan? Hoe ging dat toenemen bij de Heer?
Hij moest ook de schrift leren.
Hij moest ook de schrift leren. Hij moest, ja, oké, maar hij moest de schrift leren. Nou, dat woord nam toe wat er staat, dan weet je eens, dan begint het ergens en dan gaat het verder. Maar dan de woorden voortschrijden zitten zo'n beetje in als je het letterlijk wil nemen. Hij nam toe in wijsheid en grootte bij God en mensen. Dat was geen wonder wat er gebeurde of iets dergelijks. Nee, hij verdiepte zich in de Tora. Hij las en geloofde de profeten. En hij deed exact wat hij ook tegen ons zegt. Of tegen zijn volk zegt in Johannes 5 vers 39. Onderzoekt de schriften. Want dat is iets wat je ogen opent. En dat is ook wat wij mogen doen. De schriften onderzoeken. En ik denk dat dat een punt is. Lezen. Bidden. En dan gaat ook in ons dat toenemen. Want ik heb gezegd, wijsheid is iets wat vrucht is van een proces. En dan in dat proces gaat het om het toenemen van de zaken. We mogen de schrift onderzoeken. En dat zijn zaken die we ons goed mogen realiseren. Hij nam toe. En ik denk dat het goed is dat we ons dat weten. Want hij kwam niet kant en klaar wijs uit de hemel... Want we hebben natuurlijk een tekst als Filippenzen 2. Zullen we die even lezen? Want daar staat nogal wat. Filippenzen 2. Want de Heer moest gewoon leren wat er stond. Net zoals wij dat leren. Ik lees Filippenzen 2 en dan lees ik vanaf vers 5. Woorden die gevaarlijk zijn. Want ze zijn al zo bekend dat we niet meer misschien horen wat er staat. Ik heb alleen geen concordante vertaling bij me. Ik lees hem gewoon uit NBG. En dan staat er wat. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte Gods zijnde het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is en in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. En dan slaat het om, dan keert het om. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. En ik denk dat dat heel bijzonder is. Er staat: hij maakte zichzelf leeg en neemt de gestalte van een slaaf aan. Want wat was het proces dat de Heer wilde ondergaan van het God gelijk zijn? De gestalte aannemen van een slaaf. En dan wordt daar een woord gebruikt als ontledigd, leegmaken, lediging. En er wordt een woord gebruikt dat te maken heeft met verootmoediging. Dus de Heer gaf op zijn aan God gelijk zijn en hij nam de gestalte van een slaaf aan. En ik denk dat dat hele goede woorden zijn om ons dat te realiseren. Hij was mens ten volle en volledig, maar wel zonder zonde. En welke weg ging die nou? Wat was zijn verootmoediging? De diepste verootmoediging die je maar kon voorstellen. De dood van het kruis. Tot dat moment ging die. En dan zegt Govers in een gedeelte, in een bespreking over een ander gedeelte, maar dan komt hij ook bij Filippenzen 2 terecht. Hij heeft zich ook als mens helemaal ontledigd. Hij heeft zijn hele mens zijn, zeg maar, uitgegoten in de dood. Dat uitgieten, dat staat in Jesaja dan. Hij heeft zichzelf weggegeven. Hij heeft anderen gediend. En hoe heeft hij die anderen gediend? Als een dienstknecht, als een slaaf. Dat is dienen zonder verwijt. Dat is dienen zonder iets terug te verwachten. Dat is dienen zonder iets terug te vragen. En als mens verwacht je heel snel iets terug voor wat je hebt gedaan. Ik heb me toch zo ingezet. Dan zou die toch wel... Dat zijn zomaar dingen die je kunnen bespringen, dat soort gedachten. Hij heeft gewoon de onderste plaats ingenomen. Kijk, nou even terugkomend op kaarsen. Je kunt een kaars kopen en zeggen: mooi, zo'n kaars kun je aansteken en die geeft licht. En vervolgens het doosje in de kast leggen. Dan hou je die kaars beschikbaar. Maar als je hem laat branden, is er een probleem. Want dan raakt hij op. En de Heer gaf zich leeg. De Heer brandde op. En hij heeft gehoor gegeven tot de dood. En hoe kan ik dat nou concreet maken? Hoe kan ik het nou bij je krijgen? Hoe kreeg ik het bij mezelf dichterbij? Moet je voorstellen, ik heb met Itzee één weekend gesproken over opstanding. En dan een heleboel zaken op een rij gezet vanuit die opstanding. De kruisiging, het lijden, al die zaken. Want er wordt zoveel, zonder dat wij er op erg in hebben, er is zoveel aantasting van het woord van God om ons heen. In de dingen die we horen, in de dingen die we zien. En wat is er nou letterlijk gebeurd? En dan hangt daar die Heer, uitgetogen zeggen we dan met een mooi woord, zijn rug tot op bot opengeslagen, met de nagels door zijn polsen en zijn enkels. Hij kon niet wenden of keren of de pijn vlamde door hem heen. En dan ben ik verbijsterd. Dan zegt de Heer niet, nu even niet aan mijn hoofd zeuren, ik heb pijn. Zelfs als hij daar met alle diepe pijn hangt, is hij een en al oor. Wijst de discipel op zijn moeder. Heeft aandacht en liefde voor degene die naast hem hangt. En een vraag stelt. En wat zie je dan? Dat is de tekst van vanmorgen, daarom heb ik hem gelezen. Uitermate verlaagd. Dieper kan een mens niet gaan. Of hij is er geweest. En wat doet God dan? Dat was de omkering in Filippenzen 2. Uitermate verhoogd. En God is degene die achter hem staat. En dan denk ik wel eens, dat is een fout waar je binnen organisaties, binnen gemeentes in kunt stappen, zomaar. Het gaat niet om de drakens uitdelen. Het gaat niet om heersen. Ik las in een christelijk blad dat, even denken, hoe was het ook alweer, dat voorgangers de neiging kunnen hebben te gaan lijden aan het Messias-syndroom. Maar het gaat niet om die mens. Het gaat om hem. Het gaat om dienen en niet om de lakens uitdelen. En wat doet God in heel die lijn die gaat? Hij ontledigde zich van God zijn tot mensen gelijk zijn. En als mens ontledigde hij zich volledig om straks al die mensen, als het ware, bij vader te brengen. En dan krijg je dat machtige moment. En dat is geen hobby van ons. Maar dat is wat Paulus zegt. God zal werkelijk zijn straks alles in allen. En dan lees ik dat en denk ik, wat een moment zal dat zijn als alle tong belijdt dat Jezus Christus Heer is tot eer van God de Vader. Kyrios. Dat is bijzonder. Adonai eigenlijk in het Hebreeuws. Hij geeft hem zijn eigen naam. Deze mens zal worden Heer en Meester. En waar mensen misschien wel eens verzieken, stuk maken, tegenover een ander gaan staan, soms nog ineens bewust, bijna niet, maar gewoon, want ik vind dat ik dit standpunt moet innemen, staat daar de Heer. En op het moment dat een mens zich groot wil maken, stapt de Heer opzij. En dan merk je het moment in een mens, mag ik zijn zoals u bent? Ik wil alleen maar heel maken. Ik wil naast die ander blijven staan. Ik wil, en soms hou je niet meer over in het contact met die ander, dan bij hem te komen. En het met hem te bespreken. En ik denk dat een punt is. Hij groeide op en werd vervuld met wijsheid. En de genade Gods nam, of was op hem, en hij nam toe in wijsheid. Kijk, in zijn heerlijkheid, even voordat hij zich ontledigde, wist hij exact welke weg als lam van God er gegaan moest worden. Dan komt hij naar de aarde, ontledigt zichzelf van zijn God zijn, als ik het zo mag zeggen. En dan komt hij als mens, volledig mens, en niet alle trucken die de theologie erin leest. Als mens had hij de kennis nodig. En ging die zich verwerven, die hij eerst had gegeven aan de schrijvers van de schriften, aan de profeten, aan Mozes en noem maar op. En alle kennis die hij had neergelegd via die schrijvers in wat we dan de Torah noemen. En noem maar op, de Tenach, het Oude Testament, eerste deel van de Bijbel. Toen hij al die kennis had neergelegd en zich ontledigde op het moment dat God koos, kwam hij er ook weer achter, mag ik het zo gek zeggen, door het lezen van de Hebreeuwse geschriften. Hij maakte zich dat weer eigen. En natuurlijk werd hij geleid door Gods geest. En was hij zonder zonde en de dingen gingen resoneren, gingen gestalte krijgen. En zo wist hij wat hem te wachten stond. En dan krijg je ook die prachtige woorden die we dan mogen proeven. Hè? Zo leerde hij ook alles wat over hem geschreven staat in de boeken van Mozes, de profeten en de psalmen. Dat is het diepe wat erachter zit. En ik denk dat heel bijzonder is. De woorden die hij gesproken had, waartoe hij de profeten en al die andere schrijvers had toe geïnspireerd, die sloeg hij op in zijn eigen hart en hij nam toe in wijsheid. En dan staat daar die 12-jarige jongen in de tempel. En hij spreekt met de fariseeën en schriftgeleerden. En ik vind het niet gek dat degenen die hem hoorden versteld stonden. Paf stonden, zeggen we dan, hè? Versteld stonden van wat hij daar zei. En ik denk dat het bijzonder is. Ze stonden versteld. 12 jaar. En die wijsheid. En het zicht op hem moest gaan groeien. En dan stelden ze hem allerlei trucvragen. Strikvragen. En met kennis die niemand voor hem bezat, was hij degene die de schriften ging openen. En doordat hij de schrift opent, ook de schrift opent in jou en mijn hart, gaan we dingen verstaan. En ik denk dat het heel bijzonder is. Ik kwam een verhaal tegen. U kent misschien de componist Beethoven. U weet misschien dat hij geschreven heeft de Moonshine Sonate. Ik zal het u niet voorzingen, want dat is niet om aan te horen. Maar dat is een beeld om aan te geven hoe het werkt. Hij gaf die schrift zijn diepte. In het contact, de scharen, de mensen om die luisterden naar fariseeën en schriftgeleerden. Als hij sprak, nou ja, een moderne jongen zou zeggen, wauw. En we doen het dan niet op de andere manier, maar gewoon zo van, dit heeft niemand me ooit gezegd. Waarom heeft niemand dit ooit tegen me gezegd? Kreeg zo'n reactie vroeger als met godsdienst. Ik denk dat Kees hem gegarandeerd krijgt. Als je eigenlijk in een contact waarin het hart spreekt. Waarin er openheid is. En die momenten geeft God in zo'n onderwijssituatie. Of het nou voortgezet of basis is, maakt niet uit. Dan opent God het hart en dan wordt er gepraat. En dan krijg je zo'n opmerking van de leerling. Wat ik net zei. Waarom bent u de eerste die het tegen me zegt? En ik geef daar nooit antwoord op. Want wat moet ik daarop zeggen? Ik ben alleen al stikgelukkig dat we als mens tegen iemand die misschien een vraag stelt of laat merken dat hij meer wil weten, dat we iets mogen zeggen. En dat je dan inderdaad krijgt van, waar haal je dat vandaan? En dat je dat niet wijst naar jezelf, want daar heb je het niet van. Maar dat je mag wijzen naar hem. Nou, Beethoven. Je weet dat Beethoven een probleem had, hè, medisch. Welk probleem dan? Gehoor. Goed zo. En ik denk van, als ik dan luister naar, nou goed, dat is dan het slotkoor van de 9e, maar dan moet je voorstellen dat hij dat geschreven heeft met, hè, oren die dat zelf niet hoorden meer. Maar Beethoven loopt een keer te wandelen, zegt het verhaal, over het ontstaan van de Moonshine Sonate. Hij loopt te wandelen en hoort door de openslaande deuren van een huis pianomuziek. En zo'n componist heeft andere oren dan wij. En hij denkt, hé, dat is van mij. Dat is een compositie van mij, maar wat knullig, wat stuntelig. Hij hoorde weer beginnen en weer struikelde de speler over zijn vingers. Dat ging helemaal niet, zoals het moet zijn. Wie probeert nou mijn muziek te spelen en kan het niet? Beethoven liep de tuin in, ging de openslaande deuren door en zag daar een meisje zitten. Een meisje dat probeerde te spelen wat dan had moeten leiden tot zijn Moonshine Sonate. Hij loopt naar het gietje toe dat achter de piano zit en zegt, ik wil me nergens mee bemoeien, goedemiddag, maar lukt dat spelen een beetje? Dat is mooi, hè? Niet de docent of de onderwijzer associëren we vaak, hè, van, dat is niet goed hoor, nee. Lukt het een beetje? Dat is een hele andere toon. Lukt het een beetje? Nou, zegt ze, eigenlijk niet. Weet je wat ik zoek? Iemand die mij het kan voorspelen. Die mij de volledige muziek van dit kan laten horen. Want dat heb ik nodig, dat het me voorgespeeld wordt. En Beethoven denkt, ja, vindt gek. Er staat helemaal geen bladmuziek. Hij zegt, hé, meisje, als je nou eens de partituur voor je neerzet. Als je het nou eens met muziek doet, dan gaat het toch al veel beter. Nou, zegt ze, ik ben blind. Aha, daarom staat er geen partituur. Hij zegt, hé, beetje opzij, kom op. Ik zal het voor je spelen. En hij gaat achter de piano zitten en speelt zijn eigen Moonshine sonate. Moet je je voorstellen, dat is op het moment dat hij zelf zijn gehoor begint te verliezen, dat was vrij vroeg al, en langzaam maar zeker doof werd, ging hij spelen wat dat blinde meisje op gehoor had gehoord en graag wilde spelen, maar niet goed kon. En dat verhaal houdt hier op. Want waarom zouden we dan een verhaal moeten horen van een happy end en ze leefde nog lang en gelukkig en werd beroemde concertpianiste, daar gaat het helemaal niet om. Maar het is zo mooi. Hij gaat zitten en speelt haar voor zoals hij het gecomponeerd heeft. Met alle nuances, met alle... En ik denk wel eens, ik voel me soms net een blinde speler zonder partituur, als het over die schrift gaat. En dan ben ik zo blij dat God mensen geeft in ons midden. En mensen geeft gewoon in de gelovige wereld. Die zeggen, hé, mag ik bij je komen zitten op het bankje? Zal ik het je laten horen? Dan, en dat je dan verbijsterd luistert naar wat er gaat klinken. En dat je merkt dat datgene wat die ander gaat laten klinken, ervoor zorgt dat God zich tot je hart kan richten. En ik denk dat dat machtige zaken zijn. En ik denk dat dat het punt is. Hij opent in jou en mijn leven de schriften. En ik denk dat we dat keihard nodig hebben. Dat in ons leven die schriften opengaan. Dat onze blindheid, u begrijpt me, wordt opgeheven. Dat je een hart krijgt dat open staat voor wat er werkelijk staat. In alle nuances en alle, noem het maar op bij muziek. En ik denk dat dat heerlijk is om dat te weten. En ik wilde dat doen aan de hand van een gedeelte. Dat wil ik je graag laten horen. En dan, we gaan met elkaar lezen in Lucas 4. En ik wilde graag daar gaan lezen. Nou, laat ik maar gewoon vanaf vers 14 lezen om er gewoon wat verband aan te geven. Je ziet dat er boven is gezet door de vaderen, zal ik maar zeggen, in de synagoge te Nazareth. En dan staat er in vers 14, en Jezus keerde in de kracht des geestes terug naar Galilea. En de roep over hem ging uit door de gehele streek. En hij leerde in hun synagoge en werd door allen geprezen. Want die was daar meer dan Salomo is hier. En hij kwam te Nazareth waar hij opgevoed was en ging volgens de gewoonte op de Sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. Het was niet zomaar een mededeling en hij stond op om voor te lezen. Als de Torah gelezen werd, dan sta je. En dan staat er, en hij stond op om voor te lezen. Kijk, weet je wat wij lezen noemen? Dat is dus wat ik nu ga doen. Met andere woorden, ik lees de tekst. Maar als de Torah klinkt, of als de schrift opengaat, dan wordt die, nou het woord wat er eigenlijk staat, betekent zoiets als roepen. Dus die Bijbel is niet iets om zachtjes voor je uit voor te, of niet om te lezen, maar om te roepen, om hardop te lezen. En zachtjes lezen in jezelf. Zoals je dan wel eens tegen de leerling zegt, je moet het zachtjes in jezelf dan laten klinken. Nee, je moet het zeggen. En dan hoor je het zelf ook, wat er staat. Maar goed, dat gaat tegen wat onderwijsprincipes in, maar vooruit maar. En hij stond op om voor te lezen. En hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld. En toen hij het boek geopend had, vond hij de plaats waar geschreven is, dat is ook zo'n mooie, vond hij de plaats waar geschreven is. Ja, er zijn allerlei gedachten over. Men zegt wel, waarschijnlijk is dat vinden een technische term waarmee de rabbijnen de schrift uitleggen. Dat vind ik allemaal niet nodig. Maar hij vond de plaats. Mag ik nou ook lezen? Hij vond de plaats. Jezus vindt zijn plaats in Jesaja. Als de leidende knecht van, en dat soort zaken meer. Hij vond zijn plaats. En het woordje vinden en dat woord plaats, dat is toch wel aardig. In dat woord plaats, ik moet even zeggen, dat is een Hebreeuws woord, dat heet makom. En als je dat dan verjiddischt, dan kom je terecht, dat is dus het Hebreeuws Duits, Jodenduits dat gesproken werd in Oost-Europa, dan kom je bij mokum terecht. Mokum, hè, dat was voor Joden de plaats. Die ze vonden om in alle rust te kunnen lezen, te kunnen leven. Nou, hij vond de plaats waar geschreven is, en daar komt het. De geest des Heren is op mij. Daarom dat hij mij gezalfd heeft. En waartoe dan? Om aan armen het evangelie te brengen. En hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen. En aan blinden het gezicht. Om verbrokenen heen te zetten in vrijheid. Om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Daar kun je een heleboel zaken over zeggen. Maar hij vond de plaats. Hij kwam in Jesaja en begon daar te lezen wat er stond. Hij vond de plaats. En ik denk dat het goed is om dat te doen. En dan worden er dingen gezegd om aan armen het evangelie te brengen. Daar kun je een heleboel dingen bij zeggen. Wat bedoelen we nou met armen? En juist bij Lucas is dat een thema, de armen. En ik denk dat het goed is om dat te beseffen. Je kunt denken aan geestelijk arm en je kunt denken aan financieel arm. En ik denk dat het goed is om je dat te realiseren. Het evangelie wordt gebracht aan de armen. En dan gaat het door. Dan zie je staan, behalve dat het met die armen te maken heeft, is het ook om blinde ogen te openen, aan blinde gezicht te geven en al die zaken meer. En zo gaat zo'n tekst op een hele andere manier spreken. Je hebt zo nodig wat hij zegt. En je wordt er zo rijk van. Aan armen het evangelie te brengen. En hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating, vrijlating te verkondigen. En aan blinden het gezicht om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Om te verkondigen het aangename jaar des Heren. En ziet u dan bij uw tekst een klein lettertje staan, cursief? Heeft u hem gevonden? Bij mij staat er een C'tje bij. Ja? En waar verwijst dat C'tje naar? Of een beetje, dat kan ook. Dan hebben ze niet alles gezegd. Er kan nog meer gezegd worden. Maar het verwijst naar Jesaja. Oké, we gaan Jesaja lezen. Jesaja 61, hè? Staat erbij, ja, oké. Jesaja 61. En dan wil ik graag met je lezen. Ik moet even een beetje ordenen hier. Maar ik ga met je lezen wat er staat dan in Jesaja 61. En wat staat er in Jesaja 61? Tjerk, roep jij eens wat er staat? Ja? En waarom blijf je zitten? Geintje, dit is goed. Hij stond op om te roepen. Nee, ik heb niks gezien. Jij gaat spreken.
De geest des Heren is op mij. Omdat de Heer mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om een blinde boodschap te brengen. Een blijde boodschap te brengen aan dat moeder. Om te verbinden gebroken van hart. Om voor gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor gebondenen opening der gevangenis. Om uit te roepen een jaar van het welwaren des Heren en een dag der wraak vragen van onze God om alle treurenden te troosten.
Oké. Okay. Heeft hij dat ook daar gezegd, in de synagoge? Dan moet je weer terug naar, waar waren we ook weer bezig? In Lucas. Heeft hij dat ook daar in Lucas gezegd? Want hij citeert wel Jesaja. Het probleem met Tjerk is dat hij en een MBG en een MBV-vertaling tegelijk gebruikt. En dat. Heb je hem?
Nou, ja, het staat er heel inderdaad heel anders. Dat heeft dus met de vertaling te maken.
Ja, maar ik bedoel niet direct de vertaling nu aan te stippen, maar citeert de Heer daar volledig Jesaja 61?
Nee.
Wat laat hij dan weg? Els, ja, de wraak laat hij weg. Ja, als ik het goed lees, dan wordt er gesproken over om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren. En dan eindigt de Heer en hij zegt niet een dag der wraken van onze God. En daar heeft hij natuurlijk een reden voor. Want waarom zou de Heer nou op dat moment niet spreken over een dag der wraken, maar wel over het aangename jaar des Heren? Enig idee?
Ja, dat was hij kon zichzelf presenteren als de Messias die uit de schriften bleek. Maar die draak is weer een poosje verder.
Oké, okay, ja. In grote lijnen is dat het antwoord. Ja. He, dus je ziet, hij leest in de synagoge van Nazareth uit de rol Jesaja. Midden in de zin stopt hij, want het gaat nu om het aangename jaar des Heren. En hij zegt niet erbij die dag van wraken, want dat staat verderop in de tijd. En hij reikt aan datgene wat op dat moment moet klinken. He, het aangename jaar des Heren. Ik weet niet waar u dan aan denkt, maar het zou heel bijzonder, je zou kunnen denken aan het jubeljaar. Het jaar van de thuiskomst, want dat zit er in dat woord jubel in het Hebreeuws, betekent thuiskomst. Het jaar van de thuiskomst. Je vindt dat onder andere, voor degene die dat na wil laten, of na wil lezen, in Leviticus 25 vers 8 bijvoorbeeld. Of in Deuteronomium 15. Dus een jubeljaar is het jaar van de thuiskomst. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus dat soort zaken wat hij daar zegt. Het aangename jaar des Heren. En dat is het punt waarom het draait. Het aangename jaar des Heren. En vind je trouwens heel bijzonder, er staat het jaar, het aangename jaar des Heren, jaar ten opzichte van een dag der wraken. Als je het even zo zou willen zien, dan is het een jaar ten opzichte van een dag. En dat zijn van die dingen die gewoon een tekst dan ineens tot zijn bestemming, zou ik zeggen, brengen. Maar de Heer citeert niet alleen uit Jesaja 61, er zit ook nog een stukje Jesaja 58 vers 6 in. En dat is een hele bijzondere, want de Heer is bezig met teksten rijgen, zo heet dat in het Hebreeuws. Ik zal het niet in het Hebreeuws uitspreken, maar dat lukt me toch niet. Teksten worden als het ware aan een snoer geregen. En dat geeft dan tussen die teksten een soort wisselwerking. En ik denk dat als je uit, het zal niet zijn, maar bij de oud-gereformeerden werkt dat ook zo. Die hebben in hun dienst een bepaalde orde, in de liturgie van hun dienst. Dat begint dan met een zogenaamde voorafspraak. Dan wordt er gepreekt. Daarna wordt er weer gezongen. En dan wordt de collecte binnengehaald. En daarna gaat de predikant spreken. En dan doet hij eigenlijk hetzelfde, een tekst die verbindt met een andere tekst, met de bedoeling dat daar gedachten bij worden opgeroepen, dat er vonken over springen. En wat had de Heer ook, wat heeft hij aan Jesaja 61 vastgezet? Dat is Jesaja 58 vers 6. En dat wil ik er even naast zetten. Het is een mengcitaat, zou je kunnen zeggen. Dan staat je, even kijken, moet ik verder kijken. Dan staat daar, en ik lees het hele vers even, want hij pakt er ook weer een gedeelte uit. Is dit niet het vaste dat ik verkies, de boeien der goddeloosheid los te maken, de banden van het juk te verbreken, te ontbinden, verdrukte vrij te laten en elk juk te verbreken? En die teksten die werken dan op elkaar in. En dat is niet iets wat je zomaar begrijpt. Ik heb het, misschien heeft u het ontdekt dat ik het geprobeerd heb, zo'n snoerrijgen in een stukje van het leesrooster. Heb ik dat een aantal dagen met je geprobeerd. De ene tekst naast de andere tekst zetten. En dan gaat dat op een bepaalde manier misschien wel werken, leven. Een jaar van welbehagen en een dag van wraak. En wat die zie je dan? De Heer citeert het laatste stukje van Jesaja 61 vers 2, citeert hij dan niet. Want die wraak, dat is net wat Ira zei, net als te voorkomen, dat is een ander moment in het plan van God en verderop in de tijd. Waar het de Heer om ging op dat moment was de treurenden te troosten. En ik denk dat dat het punt is. De treurenden te troosten, daar gaat het om. En als we dat dan gaan zien, dan gaat zo'n tekst spreken. De treurende te troosten. Armen moeten het evangelie verkondigd krijgen. Er moet gesproken worden over loslating van gevangenen. En dat is goed dat je dat je realiseert. Het aangename jaar van de Heer. Dat jaar van thuiskomen. Het jaar van thuiskomst. Ik denk dat het goed is dat we ons dat mogen realiseren. Dan moet je kijken hoe het verder gaat in Lucas 4. Want dan gaan we even terug naar de tekst. Ik pak het nog even voor het verband. Wat hebben we nou gedaan? Je ziet staan. De geest des Heren is op mij. Dus de Heer leest uit Jesaja 61. Daarom dat hij mij gezalfd heeft. Om aan armen het evangelie te brengen. En hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen. Vrijlating te verkondigen. En aan blinden het gezicht. Om verbrokenheid, en daar komt dan Jesaja 58 vers 6, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Daarop, of daarna sloot hij het boek. Eigenlijk moet je dan het moment zien dat de rol open ligt en dat de rol dichtdraait. Dat is het boek sluiten, niet wat wij doen, boek dicht, nee, de rol sluit. Gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. En ik denk dat je dan denkt, oh, klaar. Maar als hij gaat zitten, betekent het dat hij gaat uitleggen dat er momenten zijn voor uitleg. Je staat bij de Torah en als je spreekt en de zaak gaat uitleggen, dan zit je. Er zitten veel meer dingen in dan simpel gaan zitten en gaan staan. Daarna sloot hij het boek, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. En de ogen van alle in de synagoge waren op hem gericht. En hij begon tot hen te zeggen, hij gaat uitleggen, daarom gaat hij zitten. Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. En het woordje heden, dat is het punt wat springt. Heden is een heel belangrijk woord. Dus het schriftwoord wordt vervuld voor of letterlijk in uw oren. Het wordt vervuld daar waar het gehoord moet worden. En waar oren gevuld worden, wordt het woord vervuld. Ik denk dat het belangrijk is. Heden is dit schriftwoord voor uw oren of in uw oren vervuld. En allen betuigden hun instemming met hem. En verwonderden zich over de woorden van genade die van zijn lippen kwamen. En ze zeiden, is dit niet de zoon van Jozef? Woorden van genade. Ik denk dat het goed is. Woorden van genade. Jezus spreekt van dat jubeljaar. Hij zet hier die mensen in de ruimte. Voor alle ballingen. Voor alle onterfden. Voor alle ontwortelden. Voor alle armen. Jubeljaar. Kom thuis. Hier ben je. Hier hoor je. En dan krijg je ook weer. Is dit niet de zoon van Jozef? Men denkt dan, dat is de gebruikelijke uitleg, ik heb het nog even nagekeken, Is dit niet de zoon van Jozef? Zo van, die kennen we toch wel. Denigrerend, hè? Negatief. Maar de vraag kan ook heel anders zijn bedoeld. Is dit niet de zoon van Jozef? Want ze verwonderden zich. Ze betuigden hun instemming. Ze stonden versteld. En dan komt die, is dit niet de zoon van Jozef? Eigenlijk is dat zoiets als, zo, die kennen we toch? En de uitleg die hij sprak, en de woorden die hij uitlegde, dat was iets bijzonders. Daar hebben ze, hier, heden is dit schrift voor de oren vervuld, woorden van genade. Reken maar dat ze het begrepen hebben. Zoon van Jozef. Dat is niet alleen dat hij de zoon is van Jozef uit Nazareth, die timmerman, met die timmerfabriek daar. Maar denk ook eens aan zoon van Jozef, zoon van David, aan de Messiasverwachting. Titels die bij de Messias horen. En die ene Messias, die gaat het werk doen. Die komt strijd leveren, die gaat sterven. En dat is wat er precies gebeurt. Is dit niet de zoon van Jozef? Dat is verwondering en instemming. En hij zei tot hen, gij zult ongetwijfeld deze spreuk tot mij zeggen, genees Heer, genees uzelf. Doe alle dingen waarvan we gehoord hebben, dat ze te Kafarnaum geschied zijn, ook hier in uw vaderstad, enzovoort. Dat is dan weer een andere lijn, maar dat is belangrijk. Genees Heer, genees uzelf. Men verwachtte dat hij zou doen in Nazareth wat hij ook in Kapernaum deed. Daar keken ze naar uit, dat verwachten ze. Daar was dus de zoon van Jozef. Is dit niet de zoon van Jozef? Dat is het symbool van de verloren broer, toch? Degene die ze verkocht hadden naar Egypte. En als Jozef terugkomt, denk eens aan al die verlorenen die terugkomen. Al die verdwaalde stammen die terugkomen. En diezelfde Jozef in Egypte gaf toch de hongerige brood. En eigenlijk zou je het ook anders kunnen lezen, als je het even vanuit het vak Nederlands beschouwt. Is deze niet de zoon van Jozef? Dat wordt dan een zogenaamde retorische vraag. Is deze het niet? Met de bedoeling, hij moet het wezen. Dit is die zoon van Jozef. En ik denk dat dat zaken zijn die heel belangrijk zijn. Ik denk dat zo'n stuk telkens weer, en ik weet niet hoe het u overkomt, ik hoop dat ik het een beetje kan overbrengen, maar als je dat dan leest, dan denk ik van, ik zou wel een cursus willen hebben, en misschien kan je dat met een aantal mannen samen doen, of een aantal mensen samen doen uit de gemeente, van al die verhalen die we kennen, waarvan we eigenlijk op het moment dat ze klinken al denken van, oh ja, die ken ik, dat verhaal. Dat we die Bijbel weer open doen en werkelijk gaan lezen, wat staat er nou? Wat zijn de woorden die daar gebruikt worden? En als ik dan zeg, er staat een woord, dat betekent eigenlijk dat, die kennis heb ik natuurlijk ook niet. Zeg maar, ik heb niet zo makkelijk toegang tot zaken, daar moet ik ook voor knokken, daar zit voorbereiding in. Maar ben ik dan dankbaar dat er mannen zijn, mannen God zijn. Die niet zeggen, je moet mijn leerling worden of zoiets. Maar die zeggen, heb je gezien wat er staat? Moet je kijken wat het betekent. En wat versleten en gesleten in je ogen zat of in je oren zat. Hè, dat is dit niet de zoon van Jozef? Maar denk aan die opmerking over Mozes die ik maakte gisteren. Is dit niet de zoon van Jozef? Nee, hij moet het wezen op grond van wat hij daar zegt. We kunnen het zo, er zitten zoveel andere lijnen waardoor dat woord weer opnieuw gaat spreken. In die evangelie klinkt zoveel door wat Paulus later ook oppakt en kader geeft, verband geeft. Ik denk dat, we noemen het dan bijbelstudie, maar het is meer bij elkaar gaan zitten, de schrift open doen, iemand bij je hebben die de schrift in de grondtekst kan lezen. En dan al luisterend samen, al lezend samen. En het kan ook alleen achter je bureau, maar als ik kijk naar de Heer, dan shout hij daar met zijn discipelen door Galilea. Machtig om dat Galilea te zien en te beseffen dat ze daar gelopen hebben in die zin. Dat machtig om in Galilea te zijn en dan de beeldspraken die de Heer kiest. Hè, die stad op de berg en noem maar op. Je ziet het zo om je heen. En dat ze zo in dichte nabijheid met elkaar pratend, denkend, optrokken. En dan zie je Jezus zich af en toe terugtrekken op de berg. Om met Vader te praten. En van hem dat te krijgen. En met hem dat te bespreken wat er te gebeuren stond. En dat vind ik dan zo bijzonder, die innige verbondenheid van Christus met Vader. En dan ben ik heel stil dat jij en ik op de plek waar God ons neerzet. Bij God zijn verder gekomen dan God. Even, begrijp mijn beeldspraak. En dat je in plaats van vrezen des Heren, God mag zien als Abba, Vader. Op het moment dat je binnenstapt, maak die plaats voor je en kom zitten. Met hem kan je de dingen bespreken van het leven. En dat kan zijn dat een stukje, een woord, een paar woorden uit een tekst, ineens je hart dicht raken. En ik hoop dat dat ook vanmorgen er weer ingezeten heeft. Hij moet het wezen. Wat jij en ik mogen ontdekken. Hij is het. Hij is de Zoon van God. Hij is degene die zich leeggaf. Die gezindheid mag dat ook in mij, in ons uitwerken. En mag het volle licht vallen op zijn werk. En op degene voor wie hij dat werk doet. Op God die we mogen noemen Vader. Mogen noemen Redder. Degene die bij ons betrokken is. Ten volle en ten diepste. En dan ben je misschien ook vanmorgen voor jezelf, misschien liggend op bed of zittend aan een tafel of op een stoel, heb je Vader gevraagd voor degene die vandaag moeilijke onderzoeken moeten ondergaan, vervelende berichten hebben gehoord, deze dag ook maar weer door moeten in alle... En zo mag je dat dan doen. En daarom zou Bijbelstudie geen moeten zijn, maar zou het moeten zijn: Vader, ik ben uitgepraat. Wilt u zich tot me richten? En dan doe je dat woord open. En dan spreekt God tot je hart. Amen. Ik zal danken. Vader, in alle zaken die er zijn, dank u wel voor wie u bent. Voor uw Zoon die weg wilde gaan, Vader. Zo diep. En dat u dat uitermate lage hebt herkend. En dat u hem uit te maken hebt verhoogd, Vader. En wat bijzonder zal het zijn als straks allen zullen zeggen: Jezus Christus is Kyrios. En dat het uit mag werken, Vader, tot lof en eer van u. Dat we al uw schepselen u zullen noemen op die manier. En dat we u de lof en de eer zullen geven. Dank u wel dat u ons daar niet toe dwingt, maar dat u ons wekt, Vader. Het laat groeien in ons hart en brengt tot die uitspraken. Wilt u ons verder zijn, nabij zijn deze dag, ook in het nabespreken van zaken, en leidt ons in alles. In Jezus' naam. Amen.